Goedemorgen allemaal op deze moederdag. En ja, voor de ene hele feestelijke dag, voor andere mensen is het ook wel beladen. Dat heb ik ook wel eerder gezegd. Mensen die kinderen hebben verloren of mensen die geen kinderen hebben gekregen. En toch hebben we een moederdag, maar het is ook goed om de moeders te eren volgens mij. Bij ons in huis was vanmorgen de eerste dag zonder kinderen in huis op moederdag. En dan denkt u natuurlijk, oh, dan heeft Gerdo voor een ontbijtje gezorgd. We hadden het er gisteren over. Ze zegt, Marleen zegt van, ja, ik ben je moeder toch niet? En dat is ook zo natuurlijk. En vanmorgen kreeg ik ontbijt achter de computer, want ik was nog aan het voorbereiden. Maar ja, zo gaat dat dan, hè. Maar ik maak het goed hoor. Komt vast weer ergens goed. Ja, boven mijn voorbereiding staat no longer slaves. Niet langer slaven. En 2 weken geleden stond Maarten Willem op deze plaats. En ik weet niet of u zich nog kunt herinneren waar hij het over had, maar ik wel. Meteen na de dienst hadden wij, Maarten Willem en ik, een gesprekje met iemand. En tijdens dat gesprekje kreeg ik een inzicht dat direct verbonden was aan de teksten die Maarten Willem had gebruikt tijdens zijn boodschap. En ik kon eigenlijk de boodschap als het ware direct toepassen. Maar ik ervaarde ook van, dit moment is meer dan voor alleen deze persoon. En voor mijn gevoel kreeg ik het principe aangereikt dat universeel is en dat op meer situaties van toepassing is en dat ik moet delen met de gemeente, zodat ook jullie ermee aan de slag kunnen. En vanmorgen heb ik bij het gebed gezegd van, ik heb verwachting voor vandaag. Ik verwacht dat God vandaag grote dingen gaat doen in mensenlevens. Gisteren was ik aan het voorbereiden en dat werd ook bevestigd. We hebben een familie-app. En Anne-Lot stuurde een liedje door in de familie-app. Deze moet je luisteren, hij is te mooi. Nou ja, de ene keer doe ik dat wel, de andere keer doe ik dat niet. Maar nu zette ik hem aan en de tranen stroomden over mijn wangen. En dat was eigenlijk een bevestiging voor de boodschap van vandaag. Dat God dingen wil omkeren en dat hij het ten goede wil keren. En ik zie dat God nu al aan het werk is. Ik wil met jullie lezen uit Romeinen 6, vanaf het eerste vers. Dat is de tekst waar Maarten Willem... Oh. Ja, of doe jij dat nu? Hè? Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En daar komt hij. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En ik wil het vandaag met jullie hebben over het principe van slavernij. En ook het verbreken van ketenen van slavernij. En het lijkt misschien een open deur dat een christen vrij hoort te zijn en geen slaaf hoort te zijn. Maar ik denk dat veel christenen in slavernij leven. En u weet vast dat dit een heel actueel onderwerp is in onze maatschappij. Jaarlijks wordt door de nazaten van tot slaafgemaakte de bevrijding van de slavernij gevierd in ons land, Keti Koti, de verbroken ketenen En het is van oorsprong een Surinaams feest, maar het wordt steeds meer omarmd, ook door andere bevolkingsgroepen. En op 19 december van het vorige jaar bood onze premier namens de staat aan, excuses aan voor het slavernijverleden van ons land. En slavernij kan grote gevolgen hebben. Er bestaan wetenschappelijke theorieën dat door de geschiedenis van de slavernij mannen in het Caribisch gebied niet hebben geleerd om vader en man in hun gezin te zijn. Mannen werden uit het gezin getrokken, werden ingezet voor de slavenarbeid en waren niet aanwezig in hun gezin. En daardoor kan de afwezigheid van mannen in veel gezinnen in het Caribisch gebied verklaard worden, omdat dat nog steeds doorwerkt in de huidige tijd. En ik las dit kort geleden, maar ik kon het begrijpen. Iets wat zich in de geschiedenis heeft afgespeeld gaat door van geslacht tot geslacht, waardoor mannen, niet alle mannen, maar mannen in het Caribisch gebied niet hebben geleerd om man en vader te zijn in hun gezin. Slavernij kan grote gevolgen hebben. Wat zegt de Bijbel erover? Dat is belangrijk, denk ik, vandaag. In de herziene Statenvertaling staan 109 teksten met het woord slaven. En als je daar doorheen bladert, wat ik gedaan heb in mijn voorbereiding, dan zie je dat slaven als bezit worden gezien. Een slaaf is niet vrij. Je bent bezit. Je ziet dat mensen angstig zijn dat als er een oorlog is, dat je dan tot slaaf gemaakt wordt door de vijand. Er ontstaat een machtsverhouding waarin de slaaf altijd de mindere is. Je staat altijd onderaan de ladder. En ook weer een open deur, maar slaven worden gedreven door slavendrijvers. Dus je wordt gedreven door slavendrijvers. En in Job lees je dat de stem van de slavendrijver onrust brengt. Staat in Job. En misschien ook weer een open deur dat je denkt van ja, de stem van de slavendrijver brengt onrust. Maar moet je voorstellen dat je slaaf bent en dan komt de voorman of de slavendrijver en die begint te roepen. En dan denk je, oké, wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Zonder dat ik de zweep krijg. Onrust. En ik zag in de Bijbel dat er veel wordt verwezen naar het slavenhuis van Egypte, de bevrijding van de slavernij en de uittocht uit het slavenhuis. Je ziet ook dat God voor vrijheid van zijn kinderen is. Al in het Oude Testament lees ik in Leviticus 25, vers 39. Leviticus 25, vers 39. Wanneer uw broeder bij u in armoede raakt en zich aan u verkocht heeft, dan mag u hem geen slavenarbeid laten verrichten. Als een dagloner, als een bijwoner moet hij bij u zijn. Tot het jubeljaar is hij bij u in dienst. Als je bij het volk hoort, hoor je geen slaaf te zijn. Als je dan naar het Nieuwe Testament gaat, zie je dat in het tijdsbeeld van het Nieuwe Testament slavernij nog steeds bestaat. En slaven die christen zijn, worden opgeroepen om hun eigenaar oprecht te dienen. Efeze 6, vers 5 en 6. En tegelijk worden eigenaren die slaven in dienst hebben juist opgeroepen om hun slaven rechtvaardig te behandelen. Colossense 4, vers 1. Dat laat mij zien dat Jezus niet is gekomen om politieke of maatschappelijke verandering te forceren. Maar dat dit ontstaat doordat christenen gaan doen en gaan leven wat Jezus hen aanleert. Ik zeg het nog een keer. Jezus is niet gekomen om politieke of maatschappelijke verandering te forceren, maar politieke of maatschappelijke verandering ontstaat als christenen gaan doen en uitleven wat Jezus hen aanleert. Ik zet nog even een aantal principes van slavernij op een rij. Oh, ze staan al op het scherm, top. Slavernij maakt je tot bezit. Slavernij boezemt angst in. Er ontstaat een machtsverhouding waarin de slaaf de mindere is. Slavernij drijft je voort, je hebt zelf geen regie. En de slavendrijver brengt onrust. Slaven hebben nooit rust. Ik kom hier straks nog op terug. Ik ga eerst met jullie naar Galaten 4 vanaf het eerste vers. Dat is de volgende dia. Galaten 4 vanaf het eerste vers. Ik gebruik trouwens bijna altijd de herziene Statenvertaling. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, dus een kind dat een erfenis krijgt, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Op zich ben je de eigenaar van alles als die erfgenaam, maar je bent nog te jong om erover te kunnen beschikken. Je bent wel de heer, maar je hebt er niks over te zeggen. Hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Als je 18 bent, dan krijg je de erfenis. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Je zou kunnen zeggen dat dit gedeelte vergelijkbaar is met het gedeelte dat we net lazen in Romeinen 6. Beide gaan over het offer van Christus, over een nieuwe positie van het kind van God. Je gaat van slaaf naar vrijgekocht. En hier staat zelfs dat je van slaaf naar zoon of dochter, voor de dames, gaat. Maar ik zie ook een verschil. Romeinen 6 heeft het over slaaf zijn van de zonde, terwijl Galaten 4 het heeft over slaaf zijn van de grondbeginselen van deze wereld. Het boek vertaalt het met, wij waren slaven van de machten van de wereld. Want wij dachten dat die ons konden redden. En je kunt dus niet alleen slaaf van de zonde zijn, maar je kunt ook slaaf van de machten van deze wereld zijn, omdat je denkt dat die je kunnen redden. Andere vertalingen spreken hier over de wet, maar daar zit hetzelfde principe eigenlijk achter. Dan ben je slaaf van de wet en dan denk je dat die je kan redden. Eigenlijk gaat het erom, er is iets anders wat je de plek van God geeft. Iets anders wat jou kan redden, denk je. Kunnen jullie het nog volgen?
Ja.
Tenminste, die zegt ja. Oké, je bent dus slaaf van de zonde. Nou, hoe werkt dat? Je kan letterlijk denken aan verslavingen die te maken hebben met de zonde van onmatigheid of onreinheid of hebzucht. Koopverslaving. Soms denk ik wel eens van mezelf, en dan zeggen we ook wel eens van, ja, ik heb een schoenentik. Ik heb pas een paar gimpen gekocht, maar ik heb een paar blauwe gekocht en een paar witte. Ja, heb ik twee paar gimpen nodig? Maar ik zeg niet dat ik verslaafd ben aan schoenen. Maar onmatigheid wordt in de Bijbel als zonde beschreven. Zoals ook onreinheid of hebzucht. En ja, soms koop je dingen die je echt niet nodig hebt, alleen om het kopen. Koopverslaving. Ja, drugsverslaving kennen we allemaal. Alcoholverslaving kennen we. Eetverslaving. Zit je 's avonds op de bank. Ja, ik heb zin aan wat. En ja, heb je trek of heb je honger? Heb je het nodig? Nee, maar het is wel lekker. Maar als je dat niet meer kan laten, dan is het een verslaving. Social media verslaving, telefoonverslaving. pornoverslaving, gokverslaving. En de principes van slavernij zijn één op één daarop van toepassing. Mag ik één tikje geven, alsjeblieft? Het maakt je tot bezit, je hebt zelf geen regie meer. Het boezemt angst in, hoe kom ik hier ooit van af? Soms ga je schulden aan om aan je verslaving te voldoen. En dan heb je te maken met mensen die geld terug willen hebben. Gisteren was het op tv, al die explosies in woningen. Kan door verschillende oorzaken komen. Drugs, ruzie over drugs, partijen drugs, maar ook schulden. En dan wordt er een signaal afgegeven en dan krijg je een bom aan je deur. Boezemt angst in. Slavernij boezemt angst in. Ontstaat een machtsverhouding waarin de slaaf de mindere is. Je hebt zelf helemaal geen controle meer en je wordt voortgedreven. Al is het maar om weer geld te krijgen om aan je verslaving te voldoen of aan je schulden te voldoen. En dat brengt onrust. Slaven hebben nooit rust. God wil dit niet. En zo simpel is het. En als je uit die slavernij wil, dan is er maar één oplossing. Naar het kruis, je oude leven kruisigen en opstaan als een nieuwe mens. En we lazen het net in Romeinen 6, vers 6 en 7. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is in Christus, die is rechtens vrij van de zonde. Verslaving, slaaf van de zonde. Wat mij duidelijk werd, is dat je niet alleen slaaf van de zonde kunt zijn, maar ook van situaties of omstandigheden. De grondbeginselen van deze wereld, zegt het boek, waarvan je denkt dat die je kunnen redden. Een andere vertaling, de Telos-vertaling, die zegt elementen van de wereld. En andere vertalingen spreken weer over de wet. Maar hoe moet je dat nou zien in het dagelijks leven? Die grondbeginselen van deze wereld. Ik moest meteen denken aan zorgen. Zorgen over je financiën. Dat je 's morgens wakker wordt en je denkt alweer van hoe kan ik de touwtjes aan elkaar knopen. Zorgen over je kinderen. Kan ik mijn kinderen loslaten? Ben ik voortdurend bezig met mijn kinderen? Zorgen over je familie. Mijn zus is vrijdag geopereerd aan borstkanker. Goed gegaan, borstbesparende operatie. Maar daar kun je vreselijk mee bezig zijn. Heer, ze zal toch niet doodgaan? Heer, hoe moet het dan met haar kinderen? Heer, hoe moet het dan met de kleinkinderen? Hoe moet het met Richard, mijn zwager dan? Die heeft post-covid, kan die wel alleen verder? Daar kun je bijna aan verslaafd raken. Het kan je vasthouden, het kan je bezighouden. En jij hebt niet meer de controle, maar de zorgen hebben de controle. Zorgen over je werk. Of denk aan recht en gerechtigheid, aan rechtvaardigheid. In mijn werk ben ik ooit in een klachtenprocedure verwikkeld geraakt. Ik was toen nog agent op straat. En de melding was dat een man met een vuurwapen voorbijgangers bedreigde. De melding kwam van een taxichauffeur. We hebben later de melding ook nog teruggehoord op band. En het was echt heel realistisch. Hij zag het voor zijn ogen gebeuren. En wij gingen daarop af. En ik zag iemand die aan het signalement voldeed. En die had een voorwerp in zijn handen. Ik heb zelfs mijn pistool getrokken en ik heb op hem gericht. Ik heb hem aangeroepen. Laat dat wapen vallen, laat het wapen vallen. Maar hij vluchtte weg. En toen hebben we hem aan kunnen houden en hebben we hem geboeid en we zetten hem op zijn voeten. En toen bleek het een verstandelijk beperkte jongen met een speelgoedpistool te zijn. Van Turkse afkomst. En de volgende dag stond er in de krant: politie Baliestraat is niet in staat om te werken in de multiculturele buurt. Politie Baliestraat discrimineert. Ik werd beschuldigd van discriminatie. Er werd over mij geoordeeld, er werd over mij gesproken. Zonder dat er met mij werd gesproken. En dat voelde onrechtvaardig. En ik wilde mijn recht halen, ik wilde mijn gelijk halen. En ik ben 4 jaar aan het procederen geweest bij de ambtenarenrechter om uiteindelijk geen stap verder te komen. En eigenlijk ben ik 4 jaar lang slaaf van de omstandigheden geweest. Omdat ook ik ongehoorzaam was. God had namelijk in het begin al een keer tegen me gezegd in een Bijbeltekst: ik ben jouw gerechtigheid. En dan toch naar de rechter stappen en toch je gelijk willen halen. 4 jaar lang in gesprek met collega's, met advocaten, met de vakbond. 4 jaar lang slaaf van de omstandigheden. Slavernij maakt je tot bezit. Je hebt zelf geen regie. Het boezemt angst in. Hoe gaat dit aflopen? Er ontstaat een machtsverhouding waarin de slaaf de mindere is. En het drijft je voort. Het brengt onrust. Want slaven hebben nooit rust. Ik heb het zelf ervaren. En pas als je het ziet en ontdekt dat je daar bent beland, kan je er los van komen. Nou heb ik net zelf een voorbeeld uit mijn eigen leven gegeven. Maar zo kunnen er in een mensenleven allerlei zaken zijn die je in slavernij kunnen vasthouden. Misschien is het wel je opvoeding, waarin je onrecht is aangedaan en waar je maar aan blijft terugdenken. Misschien is het 1 gebeurtenis geweest die alles bepalend is geworden in je leven. En begrijp me goed, ik wil het leed dat achter die gebeurtenis schuilt niet wegpoetsen. Maar misschien is het een verkrachting geweest. Misschien is het een mishandeling geweest. Misschien is het misbruik geweest. En heeft het jou nog steeds in zijn macht? God wil dat je er geen slaaf meer van bent. Misschien gaat het om verlies. Heb je op jonge leeftijd je vader of je moeder verloren en ben je er nog steeds mee bezig? Misschien gaat het over leugens die over jouw leven zijn uitgestort, waardoor een heel vertekend zelfbeeld is ontstaan. Je bent te dik, je bent lelijk, je kan ook niks, je deugt ook nergens voor. Misschien is het moeten presteren, opgelegd door ouders, waardoor je altijd maar het hoogste cijfer wil halen, waardoor je altijd maar de beste wil zijn. En ben je slaaf van de last die op je schouders is gelegd. En misschien zijn het niet je ouders geweest, maar misschien zijn het werkgevers geweest. Misschien is het de maatschappij die een beeld van ons vraagt, waar we soms niet aan kunnen voldoen. Allemaal dingen waar je slaaf van kunt zijn. Grondbeginselen van deze wereld. En het zijn niet de grondbeginselen van het Koninkrijk van God. Slavernij maakt je tot bezit, geen regie, angst, machtsverhouding. Het drijft je voort en het brengt onrust. En vandaag mag ik namens de Heer zeggen: het moet afgelopen zijn. Dit is niet het leven dat God voor jou bedoeld heeft. God heeft de grondbeginselen van zijn koninkrijk in gedachten. En hij wil je de vrucht van de geest geven. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid, zelfbeheersing. Galaten 5. Jeremia 29 vers 11 spreekt God tot zijn volk en hij zegt: want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heere. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot mij bidt, zal ik luisteren. U zult mij vinden als u mij zoekt. Ja, ik word hier zo enthousiast van. U zult mij vinden als u mij zoekt en het oprecht van mij verwacht. Ja, zegt de Heere, ik zal mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij. Staat letterlijk in de Bijbel. Dit is de aard van God. Ik weet niet waar ik gebleven ben met mijn dia's, maar doe maar de volgende. Ja, laat deze maar even staan. Dit is de aard van God. Dit heeft hij met mensen voor, dus het moet afgelopen zijn met de slavernij. Ik zei net, slavernij maakt je tot bezit. Je hebt zelf geen regie. De Bijbel zegt, In Galaten 5 vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrij gemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Slavernij boezemt angst in. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, Vader. Ik zei, er ontstaat een machtsverhouding waarin de slaaf de mindere is. Maar de Bijbel zegt in 2 Korinthe 3 vers 17, de Heere nu is de geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Slavernij drijft je voort. Maar de Bijbel zegt in Filippenzen 4 vers 7... En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Vrede. De slavendrijver brengt onrust. Slaven hebben nooit rust. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 4 vers 3... Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Oh, dat is fijn. Ik denk dat die eentje verder mag. Als je vanmorgen jezelf herkent in de boodschap van vanochtend, en als je van slavernij verlost wordt, wil worden, dan vraagt dat een aantal dingen. Je zal moeten erkennen dat je hier terecht bent gekomen. En misschien buiten je schuld, misschien vanwege het voorgeslacht. Misschien vanwege wat jou aangedaan is. Maar je moet wel erkennen dat je in die positie zit. Dat je een slaaf bent geworden van datgene waar jij nu aan denkt. Want ik geloof dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat hij jullie nu zal laten zien waar je misschien slaaf van bent geworden. Tweede, je zal moeten erkennen dat je echt God nodig hebt. Dat je naar hem toe moet om verandering in de situatie te brengen. Je hebt hem nodig. Je kan het niet zonder hem. En de derde is dat de ketenen van slavernij moeten worden verbroken door gebed in de hemelse gebieden waar Efeze 6 over spreekt. Het is iets geleerd, wat ik geleerd heb in pastoraat, ook van Jan Zwaan. Dat je bidt dat de banden worden verbroken in de hemelse gebieden en dat ze doorsneden zijn en dat de boze geen aanspraak meer op jou heeft. Het herkennen en erkennen doet de Heilige Geest in jou, misschien nu al. En het is een keuze, dat is stap 2, dat is wel een keuze, om naar God te gaan met je probleem. En bidden, dat kunnen broeders en zusters met je doen en dat kan vanmorgen ook in voorbeden. En daar zal ik straks nog iets over zeggen. Maar in die tekst in Jeremia staat, als u tot mij bidt, zal ik luisteren. U zult mij vinden als u mij zoekt en het oprecht van mij verwacht. Ja, zegt de Heer, ik zal mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij. Dat is het woord van God vandaag. Ik heb nog één ding op mijn hart. Ik vind het wel een mooi deuntje. Mooi, het was een mooie knip hoor, helemaal niet erg. Kan gebeuren. Dus voel je niet schuldig. Ik heb nog één ding op mijn hart. Er zijn hier mensen die afkomstig zijn uit het Caribisch gebied. En misschien zijn jullie voorouders ooit tot slaaf gemaakt. Weet ik niet, misschien ken je je eigen familiegeschiedenis niet eens. En de schade die daardoor is aangericht is misschien van geslacht op geslacht doorgegeven. Misschien ook zonder dat je het beseft. En misschien werkt dat door in je lichaam of in je denken zonder dat je het weet. En ik heb echt op mijn hart om vanmorgen ook deze vorm van slavernij uit het verleden te benoemen. Laat die claim uit het verleden verbreken. Laat het geen invloed meer hebben op jouw lichaam, op jouw functioneren. God zegt, want ik weet welke plannen ik voor u heb. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot mij bidt, zal ik luisteren. U zult mij vinden als u mij zoekt en het oprecht van mij verwacht. Ja, zegt de Heer, ik zal mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij. Dus dat voor de mensen die uit het Caribisch gebied afkomstig zijn, of misschien uit andere gebieden in deze wereld, waar Nederlanders slaven hebben gemaakt. En voor we het avondmaal gaan vieren, wil ik een uitnodiging doen aan de mensen die zich vanmorgen voelen aangesproken. Misschien dat je vanochtend door de Heilige Geest ineens ziet waarvan jij slaaf bent. Misschien al jaren. En misschien zonder dat je het wist. Misschien vallen vanochtend de puzzelstukjes op zijn plek. En dan is vanmorgen de eerste stap om dat te zien en te erkennen. De tweede stap is een stap van gehoorzaamheid en erkenning dat je God nodig hebt. Ga maar gewoon staan op je plaats. Dat wil ik jullie wel vragen. Je hoeft niet naar voren te komen. Maar als je zegt van ik wil gewoon bevrijd worden van slavernij. Ga dan staan op je plaats. Ik denk dat het goed is om een daad van gehoorzaamheid te laten zien. Om daarin actie te ondernemen. Dat is de enige actie die gevraagd wordt. Is dat je gaat staan. De schaamte voorbij. En dan gaan we bidden voor de mensen die zijn opgestaan. En ik wil vragen straks of de mensen die niet zijn gaan staan, willen meebidden in zichzelf of in gedachten. Als we in de naam van Jezus de ketenen van slavernij gaan verbreken.